Welkom allemaal bij deze sessie SQL Server Denali, de volgende versie van SQL Server. Wat erin zit voor software developers. Dus we gaan hier niet over de BI stack praten, we gaan niet over high availability praten, dat doen andere mensen. Ik laat jullie, als het goed is, in een heel dik uur zien wat er aan nieuwe code dingen, tooling, voor wat er nu te zien valt. Ga ik jullie een overview van geven. Mijn naam is Paul Verwingerde, ik werk bij Microsoft en ik ben een developer evangelist voor ISV's, Independent Software Vendors. En die adviseer ik over onze producten. En ik hoop dat jullie met een enthousiast gevoel weggaan. Nou, wat zit er in aan programmeerdingen in? Er zijn een aantal verbeteringen aan de T-SQL kant zijn er gemaakt. Dus gewoon aan taalconstructies die verbeterd zijn, maar ook vooral aan de tooling kant. Nou, op dit moment leven we met SQL Server, met Denali zeg maar, in de CTP1 fase. Dus dat is in november is de eerste CTP gereleased. Helaas is de tweede CTP een niet-publieke CTP, een Community Technology Preview. Dus daar mag ik ook niets van laten zien. Ik heb hem zelf niet eens. Die is maar naar een paar bedrijven de deur uitgegaan omdat dingen niet af waren. Dus je kunt beter iets niet laten zien dan iets laten zien wat echt rammelt. Dus ik heb geen data, maar ik zou rondom TechEd US kun je verwachten dat er wel weer een hoop tamtam gaat komen. Dus dan gaat er weer een nieuwe naar buiten komen, vermoedelijk ongeveer in dat timeframe, waar alle features ook in zitten. Dus ik denk dat dat een moment is om er echt naar te gaan kijken. Nou, wat zit er aan de programmeerkant in? Een heleboel nieuwe T-SQL dingen. T-SQL language wordt zo langzamerhand over de versies heen consistenter gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld gezien dat alle SPDB option functies, die zijn er in 2005 of 2008 uitgehaald. Die zijn veel meer naar alter table, alter database-achtige syntax gedaan om ze veel meer consistent te maken. En zitten hier ook wat nieuwe dingen in. Nou, een van, als je wel eens een website bouwt of gebouwd hebt of een ander frontend en je wilt heel veel records overhalen, dan kun je nog zo hard tegen de gebruiker zeggen, 100.000 items overhalen of 10.000 in een lijstje, dat is vanuit een usability oogpunt niet zo zinnig. Gaat de gebruiker niet mee akkoord. Dus je ziet heel veel constructies om blokken data op te halen, next, 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 terug en dan met blokjes van 50 of 20 of 30 of wat je maar wilt. En daarvoor heb je eigenlijk gezien vanaf SQL 2005, of daarvoor zag je heel vaak dat de cursors gebruikt, en het liefst nog client-side cursors met alle concurrency en scaling gevolgen van dien. In 2005 kregen we iets dat heette Common Table Expressions, een soort van recursieve query over een query. En die werden heel snel ontdekt dat je daar met de syntax die je hierboven ziet, met die over-clausule, dat je daarmee blokken kon gaan doen. Maar wat je al ziet, je schrijft twee keer je select statement en het is niet echt lekker leesbaar. Nou, daarvoor komt er in Denali iets nieuws. Maar voordat we dat gaan doen, laat ik jullie vanuit de Management Studio even het eerste stukje zien. Hoe we paging doen. Is dit leesbaar voor iedereen? Ook achterin? Ik ga de font even groter maken. Dat kan gelukkig in alle versies. Dit zou beter moeten zijn. En anders heb ik ook nog het mooie Windows 7 vergrootglas. Nou, ik gebruik gewoon AdventureWorks. De database die we allemaal, wat een van onze sample databases is. En als ik nu het eerste blokje code ga uitvoeren met die common table expression, dan kun je hier zien dat ik maar 10 rijen overhaal. Maar je ziet het al, als ik nu het volgende blok wil hebben, dan moet ik die 10 en 20, of van die 10 moet ik een 20 maken en van die 1 en 10. En je schrijft twee keer schrijf je query. Dus dit is een ik ben altijd in de war als ik ze wel eens moest schrijven. Nou, ik zei het net al, dus je wilt nu het volgende blok aan data optalen. Dan moet je ze gaan parameteriseren. Eigenlijk is dat weer hetzelfde grapje. En je voert hem uit en nu kun je een parameter aangeven. En ik kan zeggen, ik kan de page size veranderen. Ik kan ook hier een andere pagina kan ik pakken. Ja, zo kun je vanuit een C-sharp, PHP of ander frontend kun je blokjes aan data op gaan halen. Nou, dat is niet de meest mooie manier om te doen. Ja, dus die kennen we wel. Nou, wat hebben we ervoor in SQL Denali voor gemaakt? Een statement, ook weer met een order by. En dat heet een fetch next statement. Dus je kunt nu gewoon, je schrijft je query en vervolgens zeg je, ik wil met zo'n offset wil ik werken, dus met zulke blokken van 10 of 20 of 50. En vervolgens geef me maar de volgende. Nou, het statement is gelijk leesbaar. Het laat heel netjes zien. Het heeft dezelfde performance karakteristiek. Ook het queryplan onder water wordt op dezelfde manier uitgevoerd, maar het maakt het voor de developer heel makkelijk om zo die blokken te gaan schrijven. En als ik dan nu laat zien hoe dat hier weer in Denali werkt, dan hebben we hier de fetch. En je hebt maar één keer je select statement met die order by. En je geeft aan, plop, ik wil de volgende rijen hebben. Dus dat werkt ook weer tegen die dingen. En ook geparametriseerd. Werkt op deze manier eigenlijk ook gewoon heel makkelijk. Dus fetch next, het is niet sneller, het werkt niet sneller, maar het maakt het wel heel veel makkelijker te programmeren. Het maakt het leesbaarder en dus uiteindelijk maakt het je code duidelijker en meer onderhoudbaar. Dus ik denk dat dit een hele fijne feature is. Een andere veel gevraagde functionaliteit in SQL Serverland is eigenlijk als je met mensen spreekt die een Oracle database of die Oracle ontwikkelen, die hebben het tegenwoordig al over sequences die dan niet in SQL Server zouden zitten. 10 jaar geleden was dat page locking en record locking. Nou, zo toen kregen we isolation levels. Die hebben we ondertussen ook allemaal bij snapshot. Dus dan doen we ongeveer hetzelfde of doen we hetzelfde. Nu hoor je steeds van, hey, kunnen jullie ook wat met sequences? Nou, sequence is een mijn antwoord erop was altijd, ja, we hebben identity columns. En dan kun je per autonummer, identity column, dan kun je dus per voor je tabel kun je gewoon automatisch een nummer genereren. Je kunt aangeven waar dat nummer begint, met wat voor increments het gaat. En je kunt hem laten cyclen of laten stoppen. Maar het werkt per tabel. En een sequence is eigenlijk een soort van identity kolom die je over je hele die je database wide kunt uitgeven. Dus die dus je hebt een sequence object en aan dat sequence object daaraan zeg je van ik wil daarmee beginnen en geef mij maar het volgende nummer. Dus je kunt ook 2 of 3 tabellen gebruiken die dezelfde welkom allemaal die dezelfde uit dezelfde sequence een nummertje halen. Wat je daarmee zou kunnen doen, soms zie je wel eens van die OO gemodelleerde databases. Dus je hebt een type voertuig en het kan een vrachtwagen zijn of een auto. En je kunt dus ervoor zorgen dat die 2 tabellen, dat er altijd maar 1 ID in zit. Dus je hebt een vrachtwagen die begint met nummertje 1, een auto met 2, 3, 4. En dan heb je een vrachtwagen weer 5. Dus je hebt geen dubbele nummers, een soort van uniekheid krijg je er overheen. Nou, hoe werkt dat in de Management Studio? Ik heb hier mijn sequence demo. En ik heb hier, ik gebruik die AdventureWorks demo, database. En ik creëer nu een sequence object. En ik zeg begin maar bij 1 met stapjes van 1. Dus net zoals een identity column 1,1. Exact hetzelfde. Je kunt aangeven waar die begint. Nou, gelijk nog even iets nieuws in Management Studio te laten zien. Als je nu naar dat sequence object, dat kun je ook managen via je de Management Studio en hier zitten de gedefinieerde sequence objecten erin met een property scherm eromheen. Dus wil je het liever zo doen, dan kun je ze ook zo aanmaken. Als ik heb dus net die sequence gemaakt, zeg start maar bij 1. En ik doe nu het statement select next value. Dus ik vraag mijn volgende ID op. Dit ID is dan 1. Ga je door. Krijg je nummertje 2 en 3. Dus het is precies hetzelfde als met een identity column. Alleen er is nu nog niets in de database weggeschreven. Het is alleen bijgehouden dat die sequence 1 waarde verder heeft. Wat je ook kan doen, eigenlijk een beetje zoals die met zo'n identity column. Ik ga nu 2 tabellen aanmaken. En waarin ik aangeef, in de eerste dat het een, is de gewone tabel met een int. De tweede zit een constraint op en daarin ga ik die sequence gebruiken. Dus ik kan nu zeggen insert into die table en dan geef ik aan next value. Dus die volgende sequence value, die vraag ik hier op. Nou, nu ga ik kijken in de tabel. En de IntelliSense doet het ook al in deze. En zit er een waarde 4 in. Ik heb net 3 sequences uitgegeven, dus de volgende sequence value is nummertje 4. Nou, doe ik nog een keer. Insert ik nu in tabel 2, die ik ook net heb gemaakt. Insert ik daar nu een waarde in. En ik zeg nu hier select. En nee, in het echt doe ik nooit select ster, maar het typt hier zo makkelijk. En dat is nummertje 5. Dus dat ene sequence object kun je gebruiken om in meerdere tabellen waarden te genereren of waarden uit te geven. Dus dat werkt heel erg. Dat werkt heel mooi. Wat je ook kan doen, je kan kunnen zeggen van ja, waarom moet ik iedere keer eerst het sequence ID ophalen en vervolgens ergens in inserten? Je kan hem ook gewoon net zo. Je kan hem ook als een constraint meegeven. Dus ik doe een alter table. Ik voeg een constraint toe aan die tabel T2. En ik kan nu gewoon zeggen, zonder dat ik eerst die sequence op moet halen, kan ik aangeven dat ik een nieuwe key uitgeef. Nou, als ik nu ga kijken, wat zit er in beide tabellen? Dan hebben we nummertje 4 en er zit een 5 en een 6 in T2. Dus het sequence object kun je gebruiken om, om voor meerdere tabellen die waarde uit te geven. Er zitten nog wat meer dingen in die sequence. Nou, hier staan de voorbeelden die ik juist heb laten zien. Er zitten een aantal dingen. Je kunt hem laten cyclen. Je kunt zeggen om wat voor reden ook. Ik heb ze zelf niet ontdekt. Ik wil hem bij 1000 laten stoppen. Dan wil ik dat je bij 1 begint. Er kunnen business redenen voor zijn. Iets anders waar je bij een sequence rekening mee moet houden, is dat hij hetzelfde gedrag vertoont als een identity kolom. Ze zijn, het heet wel sequence, maar ze zijn niet gegarandeerd op volgorde. Wat gebeurt er als je zegt, ik doe begin transaction, ik doe een insert, er gaat een constraint af en vervolgens wordt er een rollback gedaan. Die sequence value die wordt niet nog een keer uitgegeven. Die is gewoon net zoals bij een identity kolom, die is weg, daar zit een gat in. Dus je moet ze bijvoorbeeld niet gebruiken om factuurnummers mee te genereren. Want er gaat een keer een insert fout met de factuur en je hebt een gat in je boekhouding en dat vinden ze bij de fiscus niet zo leuk of de accountantsdienst vindt dat niet mooi. Dus die kun je op die manier er... Ze worden wel in volgorde uitgegeven, maar er kunnen gaten in zitten. Nou, je kunt aangeven dat het sequence object ze moet cachen. En je kunt ze ook in blokken kun je ze ophalen. Je kunt zeggen, nou, ik reserveer nu 50 sequences en daar ga ik iets mee doen. Dus ook dit is iets wat het makkelijk maakt om Oracle code over te zetten. En het is op zich een hele mooie taalconstructie. Ze zijn ook sneller dan identity kolommen. En het is zeker sneller dan wanneer je zelf een tabelletje bijhoudt met je laatst uitgegeven waarde. Isolation level serializable eruit moet halen en alles in je database synchroniseert. Dus dit is echt zwaar geoptimaliseerd.
Is de recommendation ook voor Denali gebruik sequences in plaats van identity kolommen?
Smaak. Ja, precies. Iets anders een van de dingen waar je... Wie van jullie gebruiken wel eens UTF-8 of Unicode waarden? Oké, toch al flink wat. Ja, het is in onze contrarij natuurlijk vrij gebruikt dat je A's met streepjes hebt en allerlei andere tekens. Nou, als je dan nog eens een keer een systeem maakt wat nog verder dingen over de grens moet ondersteunen met Cyrillis of dat soort dingen, dus toch al niet zo heel ver over de grens, dan zie je gewoon dat je toch vaak tegen wat dingetjes aanloopt. Nou, een van de probleempjes waar je tegenaan loopt is dat Unicode karakters, die hebben niet een gegarandeerde lengte. Ze kunnen 8, 16 ik geloof 24 of 21 bits zijn. Dus je hebt ook double byte Unicode characters. Er zitten ongeveer 65.000 tekens in. En je hebt characters, maar er zitten ook bijvoorbeeld muziektekens in. Er zitten hiërogliefen in. Dus een beetje alles wat ooit op papier gezet is, zit in de Unicode set. Wij zien er meestal maar een heel klein stukje van. Dus als je Japanse tekens of Chinese tekens doet. Maar er zitten ook uitgestorven handschriften in. Sanskriet, Grieks, noem maar op. Dus van alles en nog wat kan erin zitten, maar ook wiskundesymbolen. Dus die, die tekens zitten erin. Als het goed is, werkt de Management Studio mee, want ik heb een bug ontdekt. Ja, mijn tekens staan nog. Als ik ze een bepaalde manier wegschrijf, dan zijn mijn bloedig bij elkaar gescharrelde Japanse tekens, die zijn weg. Nou, wat je ziet, een van de problemen die je hierbij ziet met de Unicode tekens, de lengte van deze is 1. Als ik nu deze opvraag, dan zie je gelijk dat er ook andere Unicode tekens zijn. De lengte van deze is ineens 2. Dit is een heel speciaal, of semi-speciaal, teken, wat een lengte van 2 heeft. Nou, het wordt nog mooier als je dit gaat doen. Wat is de left van dat teken? Dat bestaat niet. Dus het is in dit geval een vraagtekentje. Want dat is toevallig het character waar die op uitkomt. Maar het is een double byte character. Dan knip je er 1 af. Maar hij ziet totaal ongedefinieerd. Dus dat zijn de uitdagingen die je op dit moment hebt met die tekens. Dus de NALI ondersteunt nu ook die double byte Unicode characters. Die in de UTF-8 zitten.
Dat betekent dat moet je die op een andere manier specificeren?
Nee.
Of blijft het gewoon en vat gaan?
De vraag is, moet je die teken op een andere manier specificeren? Nee, het blijft gewoon NVARGAR, dat is het datatype, maar door de encoding die hierachter zit, herkent hij dat ze dat zijn. Dus de functies gaan ze geven de juiste lengtes terug. Zo zitten allerlei tekens in. Dus dat zijn problemen die je met enige regelmaat tegenaan kunt lopen met de UTF-8, met UTF-8 tekens. Een andere historische feit eigenlijk is error handling. De PM die nu verantwoordelijk voor error handling, die maakt een hele soort van Swedish Chef show. Hij komt uit Zweden, maakt een soort van Swedish Chef, voor die komt het woord error handling. Die zegt dat er zit al een schrijffout in. Want het is race error, doet hij dan. En daar zit eigenlijk een fout in. Het is een spelfout. Nou, dus misschien was dit wel compressie uit de jaren 80, hè, toen we nog met Sybase wat deden, om het statement zo kort mogelijk te schrijven. Het is syntactisch fout. Nou, als je de meeste T-SQL code die ik zie, daar zit heel vaak niet eens error handling in. We doen alles en het gaat goed. Je moet dan die dingen uitvragen, variabele state opvragen. Maar het race error statement is een heel vervelend statement, want afhankelijk van het error level gebeuren er andere dingen, krijg ik een andere result set terug. Dus je moet in je opvangen, in je aanroepende code, moet je daar rekening mee houden. Mensen, het kan informational zijn, het kan een error zijn, of een warning zijn, of een error. En je kunt zelf de hele server engine kun je stoppen. Nou, dus deze code die je hier ziet, die geeft allemaal andere, geeft ander gedrag terug. Nou, als ik dat hier in mijn code laat zien, wat denk je dat er hier gebeurt bij deze error? Dit is een informational. Die geeft alleen een tekst terug, een printstukje geeft die terug. Die heeft geen result set. Dus dat is level 10 of lager. Als ik nu een andere error genereer, dus ik weer hetzelfde statement met een ander severity level, en ik voer hem uit, dan krijg ik een error. En ik krijg dat result krijg ik terug. Ja. Prachtig. Als ik het nu op level. Pardon. Nog groter, ja. Sorry, ik zei het font nog groter. Nou, zo ga ik 2 tikjes groter doen. Nu, is het nu leesbaar achterin? Want er staan nu eens heel veel mensen achterin. Dus als je nu met de 20, als je een andere error level doet, dan stopt hij ook nog. Dan zegt hij, dit kan alleen maar als je dat met with log doet. Dus iedere keer heeft dit error statement heeft ander gedrag. Voer ik hem nu uit met het juiste level en log ik hem, kijk, heel veel meer informational messages krijg ik terug. Dus dat race error statement wat je wilt gebruiken om je client te signalen dat er iets fout is gegaan, dan moet je je client verdomd veel moeite voor doen om dat echt netjes en goed af te vangen. Dus dat is best vervelend. Nou, als je dan dit doet, ik doe het in een stored procedure, dan wordt het nog mooier het gedrag, of nog lastiger. Ik doe het even om te laten illustreren. Ah, die bestond nog. Als ik nu nummertje 1 uitvoer, met level 11, die zegt, dan gaat het fout, dan krijg je meerdere meer tekst krijg je terug. Er is een error, maar ik krijg ook nog mijn result terug. Doe ik het met deze, krijg ik niet mijn result terug. Als je het in de 2005 en later syntax doet waar je een try-catcher omheen hebt, die met error level 11, die werkt gewoon. Dan moet je nu deze zien, die werkt ook. Je krijgt niet die result, die error die wordt opgeslokt. Dus ontzettend onvoorspelbaar of veranderlijk gedrag. Afhankelijk van hoe je het aanroept, waarin het gebeurt, krijg je wel of niet op je client, krijg je die waarde terug. Dus dat is heel erg onhandig. Nou, de try-catch was in 2005 en later al een eerste aanzet om het na ieder statement afvragen van de @error variabele om dat type code makkelijker te maken. Dus het lijkt nu veel meer op C#. En er zit nu een throw statement erin. En wat doet dat throw statement? Dat je in je catchblok vang je hem op en dan kun je zeggen ik throw mijn error, zodat de aanroepende code daar de melding van krijgt. Nou, als je nu diezelfde, bijvoorbeeld in TempDB, dan vervuilt mijn AdventureWorks niet. Als ik nu een tabel, die bestond ook nog, ik heb vanochtend nog geoefend, of alles werkte. Als ik nu een try doe en ik ga nu twee keer dezelfde key ga ik invullen, of ik heb een primary key constraint, en ik probeer twee keer de waarde 1 in te vullen, dan door mijn throw ik een error en de aanroepende code kan die dus pakken. En het gebeurt altijd in dit formaat. Ik laat zo meteen de verschillen zien tussen de twee statements. Switch weer terug naar mijn. Ja?
Hoe zit het dan met je security level? Want boven de 20 ben je je connectie kwijt.
Ja, klopt.
Sowieso niet terug.
Ja. De vraag is, wat gebeurt er met het severity level? Boven de 20 ben je connectie kwijt. Als je geloof 5 of 26 aangeeft, dan sluit hij de instance. Doet hij nog een shutdown van. Dat kan ook nog, ja. En met loggen moet je ook boven de 20 doen. Nou, in Denali kun je wel error throwen. Maar dat severity level, dat geef je zelf niet meer aan. Het is altijd level 16. Ze komen altijd terug. En je hoeft ook niet meer, wat je nu wel moet doen, maar dat staat in de volgende slide. Je hoeft geen error, als je je eigen messages wilt maken, hoef je ze niet eerst in sys messages te inserten. Dus je kunt zelf nummertjes gewoon encoden of in je code genereren. Dus wat je hier ziet, die throw heeft geen severity level. Dus jouw vraag had ik al gezien. Je hebt ook geen die message beraamte. Je hebt niet meer die printf, die C-achtige of C#-achtige opmaken waar je parameters in kunt geven. Daar is, dat doe je nu op een andere manier. En hij hoeft niet meer in sys messages gedefinieerd te zijn. Dus ik denk dat hiermee error handling behoorlijk volwassen is en dat je geen excuses meer hebt om het niet in te bouwen. Om het goed in te bouwen. Dus volgens mij moet dat hiermee moet dat hier goed mee kunnen. Die werkt ook in functies. De vraag was of try-catch in functies werkt. Een ander stuk is metadata discovery. Heel vaak als je tools aan het maken bent of stukken code die heel erg universeel moeten werken, dan wil je weten wat er in een result set zit. Of je weet het van tevoren nog niet echt. Zeker als je selectster-achtige queries gebruikt. Wil je dan iets hebben wat het print of wat op loslaat, of je wilt een temp table maken, dan is het moet je allerlei trucken uithalen. Je moet nu naar syscolumns, sysobjects of de DMV's moet je daarvoor gebruiken. En daarmee kun je dan opvragen wat je functies aan metadata hebben. Dus dat is iets iets wat soms een hoop effort kost. Wat zijn een aantal hele leuke voorbeelden, ga ik zo laten zien wat er in Denali met die metadata gebeurt. Dat is, ik zeg, één regel code is beter dan 1000 woorden. Dat zijn deze dingen. Dus ik ga weer naar mijn TempDB. Ik vermoed dat die ook al bestaat. Ja. En ik gebruik een DMV, exact describe first result set. Dat is een view die aangeeft, als ik een statement erin geef, welke welke kolommen en parameters zitten erin. Dus deze geeft, ik ga de... Nou, is het nu zichtbaar achterin? Dit is de result set van die dingen. Dus je krijgt je kolommen terug en je krijgt alle datatypen van je kolommen terug van een stukje dynamisch SQL. Dus je kunt als je uit... je kunt dus nu zien, in dit geval met die isNullable column, wat is er nullable, wat is er niet nullable. Nou, dat zijn dingen waar je, als je tools maakt, waar je gewoon heel handig gebruik van kunt maken. En ik ga zo meteen nog een voorbeeld laten zien waar we geen tools gebruiken. Dat is die nullable. Maar stel je bouwt een data warehouse. Een aantal van jullie zullen dat wellicht doen. Daarbij heb je ook vaak te maken met staging tables. En zo'n staging table is niets anders dan een kopie van de vorige tabel. Dus je moet of, als je je schema goed kent, is het heel veel typewerk dat je al die kolommen dubbel creëert. Maar als je een wat flexibeler schema hebt, dan ben je gewoon heel veel code aan het produceren om dat te doen. En nou, met deze DMV, ook weer met die result set, kun je een truc uithalen. En eigenlijk... En nu de magnifier weer. De result set is eigenlijk... Ik had nog een... Het lukt me niet om de streepjes weg te krijgen. Het kan wel. Je hebt hier al je create table statement op basis van die result set. En je kunt gelijk een insert into kun je doen. Dus ook zo'n veelgevraagd iets kun je er of van de selectster of een selectster into doen. Als je nog... dan kun je dus iedere keer... on the fly je tabel maakt. Dus hiermee kun je heel makkelijk on the fly kun je dit statement in een string stoppen en een execsql doen of spexecsql doen en deze tijdelijke tabel creëren of je staging tabel creëren. Dus dit kan best makkelijk zijn om te gebruiken. Op temptables werkt het niet. Het werkt wel op een table variable. Dat is weer grappig. Daar doet hij het op. Maar doe ik dezelfde query op een temptable, dan zegt hij dat mag niet. Ik weet niet waarom ze dat waarom dat niet mag, maar het Een andere die je kunt doen is als je als je bijvoorbeeld de SQL profiler zou pakken en je profilt code die gebruikt wordt, dan kun je heel makkelijk met dezezelfde view kun je eruit filteren of mensen wel of geen parameters gebruiken. Als je parameters niet specificeert, SQL Server moet meer werk doen om de casting te doen. Eventueel, hoe beter je ze specificeert, hoe minder werk er te doen is en hoe efficiënter het gaat. Dus als ik hier een statement heb, select object ID, et cetera, daarvan. En ik stop dat in die functie. En ik vraag nu. Een beetje goochelen nu met het toetsenbord. Omdat het ook een mooie is waar je dan tegenaan loopt. Ze hebben de Ctrl-E, die is... nu ben ik los. De Ctrl-E, die doet het niet meer. Ik vind het een backward compatibility bug. Je moet nu op F5 drukken om je query uit te voeren. En als je nou, zoals ik, al 15 jaar niet anders doet dan Ctrl-E, is dat best lastig. Nou, ik dus niet. We doen hem opnieuw. We doen F5. En we zoomen hem. Juist. En dan zie je dat deze query, die heeft twee parameters. En hij geeft aan, de eerste zou wel eens een int kunnen zijn en de tweede is een nvarga. Dat hij op basis van de onderliggende tabel detecteert hij wat de juiste waarde zou kunnen zijn. Dus je kunt heel snel, daarmee de juiste parameters doen. Nou, heb ik dezelfde query verbeterd hieronder, of verbeterd. Ik heb één parameter gespecificeerd op deze manier. En ik heb ook het type van de parameter en de int heb ik aangegeven. En dan zie je dat hij er nog maar één overhoudt. Huppakee. En dan ziet hij eruit. Dus hij detecteert welke parameters blijven over. Welke hebben nog geen expliciet type meegekregen. En Nou, die kun je dus in je C-sharp code of in je T-SQL code kun je aanpassen. Soms is het best lastig om te kijken wat voor type is iets. Of je kunt, het gaat zo vrij makkelijk. Je kunt ze er, dit zou je kunnen automatiseren en eruit kunnen halen. Dus dit is het eerste stukje wat, zeg maar, metadata discovery is. Zit er nog iets moois in? En ook daarbij het exec statement. Het aanroepen van stored procedures. Je wilt eigenlijk, je wilt wat met die kolommen doen of met die result set daarvan doen. Bij stored procedures die hebben voorgedefinieerde result sets. Nou, die zijn soms lastig te detecteren. Soms kunnen er verschillende type result sets uitkomen. Als het A is, dan komt er een bepaalde shape uit. Is het B, komt er een andere shape uit. Dus dat kost dat kan een hoop effort kosten. Met die with result sets kan ik een select statement doen, maar kan aangeven hoe ik mijn result set geformateerd wil hebben. Dus ik krijg hier twee result sets krijg ik eruit met een A en een B. Nou, dit is op zich meer de code demo. Als je nu kijkt naar SP Who, die kennen we allemaal wel. En wat gebeurt er op dit moment op mijn systeem? Wat zijn de spits? Welke spits heb ik? Wat doen ze? Staan ze te blokken? Staan ze niet te blokken? Nou, dit is de output. Zonder dat je iets reformat. Let hier op dat block by. Wat ik hier kan doen, ik geef aan with result set. En ik geef aan welke kolommen ik terug wil hebben. En dat doe ik hier. Maar ik kan hem ook een andere naam geven. Dus dat blocked by, dat noem ik nu blokker. Niet de winkel, maar de spit die hem blokt. Als ik deze nu uitvoer, en ik voer hem nu uit met het with result set erbij, dan zie je dat blocked by, dat is blokker geworden. De spit is een int-kolom geworden in plaats van een tiny int. En er is hier nog wat veranderd. Dit kun je heel mooi gebruiken om als je al changes in je client-code bijvoorbeeld op te vangen. Als die niet mag, bij ene bedrijf mag de C-sharp-code nooit veranderen. Bij de andere bedrijf mag nooit de database-code veranderen. Volgens mij afhankelijk van wat men het beste snapt. Dus die is dan fixed. Dus hiermee kun je ook dat soort wijzigingen opvangen. Dus je kunt wat makkelijker nog backward compatible blijven. En als laatste.
Het is eigenlijk een CTE wat je op je result set toepast.
Ja, het is eigenlijk een query over. De opmerking is: het is een CTE over je result set. Dus eigenlijk, ja, je kunt een bewerking op je ding doen. Je kunt hem ook weer in een exec. Je kunt hem ook weer nesten. Je kunt een exec eromheen zetten. Je kunt daar tegenaan filteren of een top of iets dergelijks doen. Net zoals je met nested queries kunt. Dus dat zijn de verbeteringen. Dat zijn de T-SQL verbeteringen. Iets anders wat er in Denali in zit, is het special data type. Hoeveel mensen in de zaal kennen het special data type van SQL Server? Oké, dat is toch nog wel ongeveer de helft. In SQL Server, daar zit een special data type. En dan heb je eigenlijk een wereldbol, noemen we hem even TomTom coördinaten, WGS84. Dus je kunt coördinaten op de bol definiëren. En je kunt dingen vragen als van wat is de afstand tussen twee punten. Nou, daar houdt hij rekening mee dat de wereld rond is. En eigenlijk is de wereld niet perfect rond, maar die is een soort van appelflap is dat. En met die verschillen wordt rekening gehouden in die algoritmes die daaronder zitten. Maar je kunt ook dingen doen als je hebt een provincie en geef mij het oppervlakte van de provincie. Of wat zijn alle punten die in dit vierkant liggen. Dat soort vragen kun je aan de Spatial Engine vragen. Nou, dat datatype zit er sinds 2008 in. En je kunt hem ook in een plat vlak doen. Nou, dan kun je, als je nou, ik noem wat je doet, iets op het niveau van een stad, dan hoef je niet de rekening mee te houden dat de wereld rond is. Want die afrondingsverschillen, dat is hooguit voor het kadaster met een paar millimeter interessant, maar niet voor de gemiddelde gebruiker. Dus dan kun je een plat vlak doen en daarvoor hebben we een geometry data type. Dus ook een twee special data types, geography en geometry. En in een plasvlak kun je ook diezelfde bewerkingen erop loslaten. Het is niet iets wat Microsoft bedacht heeft, of we hebben een standaard geïmplementeerd, die heet OGC, Open Geo Consortium. En die standaard hebben we geïmplementeerd. Dus iedereen die iets kan met Spatial, die met Esri tooling heeft gewerkt, of die met die bij een ingenieursbureau werkt, die wat met Geo doen, die zien in één keer, oh, jullie doen dat. Dus dat is heel dat is mooi. Er zijn nu een aantal nieuwe dingen aan toegevoegd. We konden alleen maar met rechte lijnen werken. We hebben nu arcs en curves. Je kunt toch wat andere dingen doen, die ga ik nu jullie laten zien. Helaas kan ik deze dingen niet in Denali zelf laten zien. Ik kan wel de code laten zien, maar kan de result set niet laten zien. In de huidige versie kun je gewoon krijg je het result set van een query. Is een kaartje of is een plaatje met een kaartje. Dus als ik dan Nederland teken, dan heb ik Nederland. Dus ik doe het met Slideware, helaas, met pijn in het hart. Wat we hebben zijn arcs. En een arc is eigenlijk een boog. En wat je nou ziet, is je kan heel mooie modelliefjes mee tekenen. Maar dus in de CAD-wereld vindt men curves en bogen vindt men heel erg interessant. Dus je kunt nu ook dat soort plaatjes kun je opslaan. En een veelgebruikte bewerking is ergens een buffer omheen trekken. En als je bijvoorbeeld iets als Nederland hebt en je tekent een polygoon, je tekent daar een buffer omheen met rechte lijntjes, krijg je ontzettend veel lijnelementen krijg je terug. Als je het nou met een buffer doet, met een arc, dan bespaar je heel veel linestring, of heel veel punten van je linestring, spaar je dus heel veel data en kun je veel sneller kun je operaties doen. Een type buffer is dat nou net waar dat voor bedoeld is. Iets anders wat het is, als je dus, je hebt twee figuren, A en B, en ik geef aan wat is de kortste afstand ertussen. In de oude versie kreeg je een antwoord terug, er zit 20 kilometer tussen. Nu kun je ook het punt waarop dat het dichtstbijzijnd is, krijg je terug. Dus dat is wel mooi. Toen ik een keer zo'n query ging doen, hoeveel kilometer tussen Amsterdam en Utrecht, toen was het 19, nog iets. En toen dacht ik, dit is fout, mijn units staan verkeerd of ik meet wat fout. Toen ben ik op de kaart gaan kijken, blijkt dat hij inderdaad Amsterdam Zuidoost, het zuidpuntje pakt. En dan het noordelijkste puntje Utrecht, ja, daar zit ongeveer 20 kilometer tussen. Dus dat soort dingen zijn dan heel makkelijk te detecteren, want je kunt die twee punten krijg je terug. Dus je weet gelijk waar het line element wat de shortest distance doet. Dus dat is met de arcs. De mensen in de geowereld worden heel blij van als ik vertel dat er arcs in zitten. Iets anders wat nu kan, holes kunnen we definiëren. En dan denk je van ja, waarom een hole? Maar als je dus op een wereldbol werkt, er waren een aantal problemen mee. Je kon altijd maar met een halve wereldbol werken. Als je het geography data type gebruikte. En je kunt dus nu specificeren, je kunt dus nu de hele bol minus een deel doen, of je kunt dat deel eruit halen, of je kunt het een aantal keren eruit halen. Dus dat kun je nu op de globe kun je dat doen. Dat kan met het geography data type. Dit is ook iets waar de geomensen helemaal blij van worden. En je kunt ook een result set krijgen over twee werelddelen, noordelijk halfrond, zuidelijk halfrond. Er zijn een aantal landen, zoals je ziet in Afrika, die lopen over beide. En in Zuid-Amerika, die lopen over beide werelddelen. Pardon. En nu ook, met dit datatype, kun je dus een result set krijgen die over het noordelijk en het zuidelijk halfrond tegelijk werkt. Daar moest je altijd hele vervelende trucken voor uithalen, want je moest het in twee stukken moest je doen. En dan weer ergens in renderen. Dus dat kan ook, dat is ook een verbetering aan het spatial datatype. Full globe support. En een andere hele leuke. Met aggregaat. Ik heb hier allemaal, nou, dit is dan Frankrijk met provincies, of van Frankrijk.
Zijn die dadelijk wel beschikbaar dan?
Pardon?
Zijn die dadelijk dan wel beschikbaar? Bijvoorbeeld Frankrijk of Nederland?
Nou, er zijn. De vraag is of die objecten beschikbaar zijn. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde vraag als is alle data beschikbaar in SQL Server? We leveren de engine ervoor. Er zijn een heleboel bronnen, ik kan later wel wat over vertellen. Waar je deze data gratis en voor niets vandaan kunt halen, heb je echt professionele data nodig, dan kom je bij vendors daarvan terecht. Maar er is een heleboel data, is publiek te vinden. En die kun je ook importeren. Als je nou een aggregaat hebt, in de oude situatie kon ik alleen maar zeggen, ik wil die en die aan elkaar plakken, A en B. Dan komt dan een nieuw object uit. Nu kan ik zeggen, geef mij maar een hele kolom of een tabel of een query. En het object wat eruit komt is in dit geval weer een nieuw object. Dan is heel Frankrijk bij elkaar. Dus een sum of een union van al die objecten bij elkaar. Net zoals je een union hebt in union A, union B met twee tabellen. Kan dat ook, of twee resultsets, kan dat nu ook met die special data. Ook dit is een prima voorbeeld.
CLR-types?
De vraag is of de special data types CLR types zijn. Ja, dat zijn CLR data types. En dat zal ook zo blijven. Ja. Ja. En het is een CLR data type dat altijd enabled is. Dus je hoeft er niet iets voor te doen. En je kan er dus ook in de, je kunt ze ook in de CLR gebruiken of je kunt ze in T-SQL gebruiken zoals je op de slide zo'n beetje de syntax zag. En ook, ook de ARC is een CLR data type. Nou, hoeveel van jullie hebben wel eens een database van de ene server naar de andere server verplaatst? Ik vermoed. En bij hoeveel ging daar wat mee fout? Ja, nou, bij mij ook hoor. Al is het maar dat je je login bijvoorbeeld, je login opnieuw moet creëren. Daar begint het vaak mee. En want users zitten in, user database, login zitten in master. Ga je naar een andere server, en dan heb je een andere master. Daar bestaat die login niet. Er zijn een heleboel features in een database die hem heel erg sticky maken aan zijn omgeving. En die hem heel vervelend maken om eventjes flop naar een andere server te schieten of om hem op te sturen aan iemand. Hè. Want je hebt een master database, daar zitten logins in. Daar zit je collation van je instance staat erin. Er zitten linked servers worden erin gedefinieerd. CLR procs staan erin. Van alles en nog wat staat er onder andere in master. Nou, daar houdt het niet op. In MSDB, daar zit schema, daar zitten je agent jobs zitten daarin. Daar zitten replicatiedefinities in, je publications, je articles en je subscribers. Mocht je nog DB mail gebruiken, daar zit leven wat dingen in MSDB. Dus van alles en nog wat zit er weer in een andere database. Nou, je kan ook nog TempDB, zit je met collation. Objecten kunnen erin zitten. En dan heb je nog je eigen user database, waar je misschien ook nog, als je een three-part name query gebruikt, dependencies op hebt. Dus om zo'n database te verplaatsen, moet je een heleboel dingen afbreken, scripten, ergens anders weer installeren. Wat het heel lastig maakt om die database eventjes te verplaatsen.
Probeer dat dus in Oracle te doen.
Ik heb geen... Oké, nou, dat is mooi om te horen, maar dat, daar weet ik natuurlijk helemaal niets van. Dus en dit gaat er fout als je die user database gaat verplaatsen. Nou, wat is er nu bedacht? En er wordt nu de eerste stap voor gezet om dat makkelijk te maken. Het fundament wordt daarvoor gelegd. En dat is dat je een user database makkelijk op kunt pakken. Een type contained database. En dat je hem op een andere server kunt draaien. En er is wat tooling voor. Er is code voor om te analyseren welke dependencies heeft mijn database. Nou, er zijn een aantal DMV's voor. Dus dan, die geeft dan aan, je gebruikt een linked server. Je hebt een login, nou, die heb je altijd. Dus dat soort dingen worden aangegeven. Wat zit er nog in je code? Wat hem sticky maakt? Aan die ene omgeving. Als je die database creëert als type contained database, dan wat je bijvoorbeeld gaat doen, is je hebt geen login, maar je krijgt een user met een password. En dus er zijn workarounds voor. Dat betekent dat als ik die database aan jou geef en ik zeg het password is Piet, dat je in kunt loggen, dat je niet opnieuw een login hoeft te creëren. Dus die database die kun je makkelijk van A naar B doen. En zo geldt dat voor meer dingen als die link servers, als je replication schema's, als agent jobs. Die kun je allemaal lokaal in die database gaan definiëren. Een aantal kunnen al wel, een aantal kunnen nog niet. De vraag is hoe je dan met integrated security zit. Dit werkt dus alleen met user ID passwords. Want met SQL Authentication, ja. Dus met Integrated Security heb je altijd een SID van je machine. Die is ingelogd. Dus, en die bestaat uiteraard op die andere machine. Is die anders. Dus Integrated, dit doe je met SQL Security. SQL Security is toch iets wat je, of Authentication, wat je, nou ja, We hadden de hele tijd hadden we echt de gijzeld integrated security gebruiken, maar in de webwereld en met een IIS, met middleware en applicatieservice logt niet iedere gebruiker op de database in met zijn eigen credentials, maar het zijn de credentials van de middleware waarmee je aanlogt. Dus sowieso zie je dat dat veel minder gebruikt wordt. En die SQL authentication sinds SQL 2008 kun je er ook password complexity afdwingen. Je kunt password cycli kun je afdwingen. Dus je kunt hem ook als beheerder kun je zeggen, ik wil gewoon dat hij altijd 10 karakters heeft en hij mag niet blanco zijn. Dat doen we niet meer. Dus dat is wat er in containerbase zit. Containerbase gaat het jullie als het goed is makkelijk maken om een database van de ene server naar de andere server te verplaatsen. Je kunt ook, als je dat als beheerder niet wilt, kun je ook aangeven dat er op jouw server geen contained databases mogen draaien. Dus je kunt het ook weer in de hand houden. Maar dit moet je bijvoorbeeld niet zien voor de 10.000 user enterprise database. Maar als je laptops, mobiele gebruikers, kleine bedrijven hebt, super handig om de data zo om een database zo even, om die flexibiliteit te krijgen. Want nu is het verplaatsen van een database soms net zo moeilijk als het als een kolom zonder een default op een volle tabel te krijgen met allemaal constraints op. Dan moet je ook heel veel werk doen en dit gaat gewoon heel makkelijk. Dus dat is de contained database. Zijn hier nog vragen over?
Hoe zit je bijvoorbeeld, waar ik een mooi toepassingsgebied voor zie, is je hebt een heleboel mobiele devices. En je zet je docking station er weer in en een of andere applicatieserver haalt jouw contained database op, zet het in de staging area en alles wordt gemerged.
Ja, maar dat kun je ook
met. Dan heb je dus dat hele probleem voor reputatie niet meer.
Oké, de opmerking is, je zou de hele database kunnen kopen, hierin kunnen mergen, dat je dan het replicatieprobleem niet hebt. Het is maar een kwestie van smaak. We hebben het Sync Framework, wat een aantal dingen heel makkelijk maakt. Dan hoef je ook niet tegen een database te mergen of te replicen, maar je kunt ook tegen een Azure Table aan kun je mergen. Dat zijn allemaal dingen die het een stuk makkelijker maken. Maar inderdaad, een kwestie van smaak. Maar dit is iets, in ieder geval geeft jullie de tools in handen om een database makkelijk te kunnen porten van A naar B. Pardon. Ook weer iets wat alleen op video is, het lijkt wel een soort van trailer, is de nieuwe programmeeromgeving van SQL Server. En hoeveel van jullie kennen de database rol in Visual Studio Team System? Of ook wel DataDude genoemd door Gert. Dan gaan we weer meer handen omhoog. Het goede nieuws is dat die tooling, zeg maar, met alle engineering eromheen, dat die tooling gebruikt wordt in de nieuwe management studio. Degene die ik hier heb in de setup 1 heeft dat niet, maar binnenkort wordt dat geïntegreerd. En dan zul je zien dus dat je de design filosofie kunt gebruiken die in die tooling zit. Dus je hebt een je ontwikkelt nooit tegen de server aan, maar je werkt tegen je eigen model aan. Dus tegen een sandbox database. Dus je hebt, zeg maar, stel je maar voor dat je hebt een lokale database op je machine. Net zoals dat je als je een C-sharp object maakt. Dat C-sharp object, dat zit niet ergens in de build gelijk live. Dat zit natuurlijk met database development heel erg. We hebben één server ergens staan en iedereen gaat ontwikkelen. Creëert stored procedures, hè, dynamisch. Creëert views, creëert tabellen. En dan moet ineens alles weer gaan werken. Nou, dat is wel eens een uitdaging. Wat je hiermee hebt, je werkt lokaal op je sandbox. Je typt je statements er tegen. Je code compileert. En op dat moment check je je code in. Of die verplaats je naar de productieomgeving. Dat kunnen ook drie andere collega's doen. En daar merge je die code. Dus je slaat code op, definities op. En het is niet dat je database gelijk je model is. Wat je ziet als je tegen een stored als je gewoon lekker aan een development database connect. En daartegen aan connect. Dus je kunt veel makkelijker kun je source code versioning kun je toepassen. Je kunt veel makkelijker kun je diffen, verschillen opvragen tussen mijn huidige stored procedure op de server en wat ik nu lokaal op mijn eigen machine heb, of alle combinaties ervan, of tussen twee stukken code, wat zijn de verschillen ertussen? Typisch wat je doet als je Team Foundation Server, PVCS, Source Depot, dat soort tools gebruikt om dat te doen. Dus dat is iets wat, waarvan ik ook hoop dat het een kwaliteitsverbetering geeft aan de code en aan het ontwikkelproces rondom de database. Want dat lijkt soms toch nog wel eens wat op trial and error. Een andere hele grappige of mooie feature, de syntax highlighting, de IntelliSense, de syntax highlighting die erin zit, die kun je targeten voor een bepaalde versie. Gebruik je SQL 2008, dan gebruikt hij de statements en de DMV's en de syntax die daarin zit. Maar zou je hem op Denali targeten, dan zou je zien dat throw statement daar weer in zit. Doe je het op Azure, dan zie je dat het create database statement niet 150 parameters heeft, maar 2 parameters heeft. De size en de naam van de database. Dus alles nog wat je in de toekomst nodig hebt. Dus dat zijn ook die source code highlighting en checking en validatie vindt daarin plaats. Ze delen nu ook dezelfde parser. Dat was daar een vraag. De vraag is of je projecttypen ook kunt gebruiken met andere versies. 2005 weet ik niet, maar in ieder geval 2008 en verder. De vraag is dus of je hem, wat ik net zei, of je hem tegen verschillende versies kunt gebruiken. Maar ja, dat kan dus. Maar of het 2005 is, 2005 zit nog in de support, nog, dat weet ik niet. Iets anders wat erin zit, schema en data compare. Dat schema en data compare, dat is heel erg de Achilleshiel van hoe dit werkt. Je hebt een sandbox waarin je je code maakt. En er wordt een compare gedaan met de omgeving waar je naar wilt deployen. En er wordt onder water wordt er een schema, worden de alter statements worden gegenereerd. Of de create statements van wat er gedaan wordt. Maar die tool kun je dus ook gebruiken om schema's te vergelijken. Ideaal wil om te kunnen kijken waarom zijn nou die indexen weer verdwenen op de productieomgeving bij die en die klant. Heel vaak, je wordt wel eens gebeld of werd wel eens gebeld dat de performance er niet was en dan kwam je erachter dat de changes die je had gemaakt een paar weken ervoor dat die bij de laatste uitrol weer waren verdwenen. Nou ja, met zo'n schema compare, als je op deze manier je code uitrolt en je kunt het ook gebruiken om je code te deployen, voorkom je dat soort problemen, want die changes die blijven daar aanwezig, als je dat instelt althans. Dus ook dat is iets wat het makkelijker maakt om SQL databases te deployen, wat een van de best lastige dingen is om te doen, of om het in een in een installer in te bouwen. Er is een video van Don Box waarin dat staat, er staat hier ook een link in de slides, en ik verwacht dat die in de CTP3 geïntegreerd zal zijn. Een andere iets, PowerShell is nu included. Je kunt op server core, de SQL server, zonder toetsenbord en zonder display, of de Windows versie zonder display, kun je nu ook, werkt ook de setup nu goed. Dat was ook een blame. 32-bit is nog steeds ondersteund, maar zonder ABE, de Advanced Windowing Engine. In ieder geval om geheugen boven de 4G op 32-bit machines te ondersteunen. Dat 32-bit bestaat nog, maar niet meer met ABE geheugen. Maar ik denk ook dat dat soort hardware op dit moment langzaam aan het uitsterven is. Wie van jullie werken er niet meer met 64-bit? Oké, nog een paar handen. Maar nou ja, ze kunnen voor als je oude hardware hebt, waarom niet? Maar in ieder geval wordt niet meer ondersteund. En een andere belangrijke, het 8.0 compatibility level valt eruit.
Dat is voor 2000, hè?
Ja, dat is 2000. Dus 2005 zit nog in ondersteund, maar je kunt het dus ook niet meer terugzetten in die compatibility mode. Dus dat vangnet, dat spoelt langzamerhand spoelt het door. Hoeveel van jullie hebben nog SQL 2000 databases? Kijk, dat had ik wel verwacht. Ik denk dat dan wel een kwart van de mensen dat helaas gebruikt. Books Online, eindelijk is dat een. Die is browser-based, maar ook goed.
Geïntegreerd met de Visual Studio Help Agent.
De vraag is of dat geïntegreerd is met de Visual Studio Help Agent. Volgens mij wel. Want het is dezelfde shell is het die gebruikt wordt. Het is ook de Visual Studio 2010 shell en niet meer de 2008 shell. Dus als je en de laatste Visual Studio hebt en je hebt de SQL Server erop, dan heb je dus niet meer twee Visual Studio instances draaien. Dus dat is wel makkelijk. Wat zeg je? Ja.
Ja, oké, maar de andere is het niet.
Nee, oké, maar als je straks Denali hebt, maar ook de BI tools zijn anders. Dus als je straks Denali hebt, dan heb je één Visual Studio Shell. Dus dezelfde look and feel heb je als die je nu in Visual Studio hebt. Dus met debugging, met de property inspectors, met het solution frame, met alle views erop en eraan, de query plannen. Dus dat werkt. Dan heb ik nog een laatste slide met wat resources over Denali. Dit zijn eigenlijk de drie belangrijkste resources die er op dit moment zijn om waar je informatie over vandaan kunt halen. Uiteraard het SQL Server het CAT team. Er zijn heel veel. Het begint nu langzamerhand begint het goed te komen. Hier kun je de resources vinden. Dan was dit mijn presentatie. Zijn er nog meer vragen? Kijk, goed. Wat is de release datum? Ja, dat mogen we natuurlijk nooit zeggen. Nooit verklappen. Nou, na de zomer. Dat is natuurlijk altijd een heel neutraal antwoord, hè? Ja. Maar je kunt wel een beetje afleiden. Kijk, het is een soort van, ik noem het een beetje Kremlin-watching, hè? Wie zit er op de eerste bank? Of, er komt nu ongeveer een CTB3 aan. Dan kun je zelf wel een beetje inschatten dat het geen jaren meer duurt. En als we er nu zo over praten, het is op SQL Pass, is het vorig jaar, is de CTP1 gelanceerd, dan weet je gewoon dat het gaat komen. Dus het antwoord is na de zomer. Zijn er nog meer vragen? Daar, er is nog een vraag. Ja. De vraag is, als je een stored procedure hebt met twee result sets, kun je die in wat afvangen? Volgens mij kan dat nu met dat exec statement. En met die haakjes, maar kom anders straks nog eventjes bij me langs. Dan wil ik hem wel voor je uitzoeken. Dus inderdaad, als je die multiple results hebt in C-sharp of in een andere ADO.NET consumer, kan dat goed. Maar daarbij is dat niet mogelijk. Ik zag hier nog een hand, ja. Ja, dat kan. Dat heb ik in het laatste voorbeeldje laten zien, waar ik hem in het schema bij die alte column eraan toevoegde. Maar kom anders straks ook nog maar even langs. Dan kan ik dat laten zien hoe dat werkt. Nog een vraag?
Complex event processing standaard geïntegreerd nou in Denali?
De vraag is of complex event processing standaard geïntegreerd wordt in Denali. Nou, complex event processing is part of the package, maar het wordt los geshipped, net zoals dat op dit moment master data, complex event processing en ik dacht de data cleansing dingen die gaan komen, die worden op dit moment los geshipped. Dat geeft de teams de flexibiliteit om frequenter te kunnen releasen. Stream Insights was een eerste versie. Als zij 3 jaar moeten wachten om aan ons de volgende versie te geven, zit er veel te veel tijd tussen. Dus ze kunnen nu nog snel schakelen en die kunnen out of band mogen ze releasen. Betekent ook dat ze nu niet, ze blijven compatible, maar ze hoeven niet nu ook in de setup mee. Dus dat betekent ook dat daar minder dependency in. Dat geeft ze een hoop flexibiliteit om mee door te ontwikkelen. Maar reporting services, integration services, analysis services, die zitten allemaal gewoon in de setup en zitten in de box. Maar de andere dingen mag je erbij gebruiken. Dus die kunnen op een los schema kunnen die releasen. Zijn er nog meer? Sorry, er is daar nog. Ja, de vraag is of SSIS en SSIS dezelfde interface gebruiken. Ja, die gebruiken dezelfde interface. Er komt ook een project, gewoon een projecttype bij. En je kunt File New SSIS project doen. En je bent een ETL importer bij aan het bouwen. Of een dataflow task of iets anders. Nog een vraag.
Is de editor voor de SSIS package, is die nou wat volwassener geworden?
Ja, en de allermooiste verbetering is, hij heeft undo. Nou, daar moet iedereen heel erg blij mee zijn. De SSIS-editor was nogal wat Spartaans. De mensen die hem veel gebruiken, die zijn ook in staat om de XML die eronder ligt, om die op de een of andere manier gewoon toch nog te typen, want die kunnen dat dan beter dan in de editor. Dus dat geeft wel aan dat je niet een hele volwassen editor hebt. Dus ja, die is een stuk beter. En er zit undo in. En dat is heel erg fijn. Oké, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nog meer vragen? Oké, dan wil ik het hierbij laten. Dank je wel voor jullie komst.